ben echt blij dat ik hier vanavond bij jullie mag zijn. Niet dat we elkaar niet kennen, maar ik ben altijd bijzonder blij als ik op een bidstond ben. En hoofdzakelijk als een bidstond waar altijd de mensen ook aan de zending denken. En vaak wordt er twee dingen gezien. En de bidstond is vaak... zendelingen, dat zijn zendelingen die staan op het veld, dat moet voor bidden. Maar in feite is het zo dat Gods volk is één. En als we bidden, dan staan we voor de troon van God. En dat is een heel iets belangrijks, ook als we in de bidstonden zijn, dat we aan elkaar gedenken. En heel vaak hebben we ervaren, als het heel moeilijk op zendingsveld was, dat we gezegd hebben, Heer, we stellen ons heel bewust in de gebeden die uw volk en kinderen voor ons opzenden. En dan kregen we de overwinning. Dus het zendingswerk is niet het werk van Guus en Jannie en ook niet van een enkele zendeling. Maar het werk van de zending is van de gemeente en heel vaak van juist een plaatselijke gemeente. Die echt vanuit de plaats die gaan ervaren. En ik ben blij dat hier een groep van mensen is die meebidden, meestrijden en ook de gemeente die zendelingen helpt ondersteunen en die echt de visie hebben van de Heer. Weet u, het is vaak zo dat als we hier in Nederland zijn, dan als we in gemeenten zijn waar gebeden wordt, dan gaat de Heer werken. En vooral als men ook de blik naar buiten heeft. En ik wil één vers hier boven datgene zetten, dat we begrijpen wat eigenlijk ook in het bidden het verder is. We hebben lezen dat Paulus schrijft in de brief aan Timotheus. En dan willen we die één tekst met elkaar lezen. En wel in 1 Timotheus brief hoofdstuk 6, vers 12. Hoofdstuk 6, vers 12 van de eerste Timotheus 6, ja, en daar staat dit. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt, en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Nog een keer wil ik hem lezen. Strijd, de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt en de goede zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. De gelovige heeft eigenlijk maar één strijd, als het goed is. Vandaag is het wel vaak dat we zoveel gelovigen hebben, zoveel strijd. En hier in Nederland is dat wel een beetje erg, vooral wij die nog wel eens door alle gaan. En dan, die gaat niet meer met die samen en die gaat niet meer met die samen. En dat is een hoop strijd. Maar als we zeggen wat God bedoelt met strijd en wat Paulus hier aan zijn leerling zegt, strijd de goede strijd des geloofs. En dan zegt hij meteen erachter, grijp het eeuwige leven. In de Braziliaanse vertaling zegt dat nog even mooier. Die zegt, neem bezit van het eeuwige leven. We hebben het eeuwige leven, maar we moeten in bezit nemen. En dit is een belangrijk iets, ook als plaatselijke gemeente. Als we het koninkrijk van de Heer zien en we zien de gemeente wereldwijd. En ook als we de visie hebben voor zending. Dan is het zo belangrijk dat ook deze Bijbeltekst, wat Paulus hier schrijft, dat dat in de praktijk beleefd wordt. Strijd, de goede strijd des geloofs, grijp of neem bezit van het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt. En waar getuigenis van hebben afgelegd. We zijn geroepen echt om het eeuwige leven in bezit te nemen. En ik vraag vanavond, wat is eeuwig leven? Dan zal er misschien zeggen een die zegt, ja, dat is na de dood. Dat zeggen de meeste mensen. Het eeuwige leven, is, daar komt nooit geen einde aan. Is ook waar, zit de waarheid in. Maar weet u wat Jezus zei? Slaat u even uw Bijbel open in Johannes 17, vers 3. En dat vinden wat Jezus zegt, wat het eeuwige leven is. En dan begrijpen we misschien ook waarom we vaak ook in deze tijd moeten strijden. Hoofdstuk 17 van Johannes Evangelie, vers 3. Dit nu is het eeuwige leven. Niet het leven na de dood, niet het leven waar geen einde aan komt. Maar dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, die enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op aarde door het werk te volleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Wanneer begon in ons leven het eeuwige leven? Dat begon toen we ons bekeerden en toen we de eerste keer in ons leven echt aan de Heere gaven en de Heere aannamen. Toen is het eeuwige leven in ons begonnen. En als er dan staat, Paulus schrijft aan Timotheus, neem bezit, laat zomaar zeggen, van het eeuwige leven. En het eeuwige leven is niet iets, maar het eeuwige leven is God, de Vader en Jezus Christus kennen. En dit is het geweldige dat we dat mogen beleven. En dan wil ik even teruggrijpen op wat ik gezegd heb, dat ik altijd blij ben dat ik op een bidstond ben, die voor zending bidt. Kijk, grijpen naar het eeuwige leven, dan is God kennen, Jezus leren kennen. En dan zijn we ook dicht bij de Heer die zegt, ga heen in de hele wereld, predik het evangelie, alle creatuur. En dus we hebben de boodschap van Jezus en dit moeten we nou in bezit nemen. En wij als jonge melui toen hebben dat ook verstaan, Jannie en ik. We waren nog erg jong, iets over de 20, toen we de Heer ons de weg opende en we gingen. Maar omdat we voor onszelf wisten, het was de Heer die ons stuurde. We waren gehoorzaam en we wisten nog niet waar en wisten nog niet alles wat er zou gebeuren. Maar één ding was zeker, wij kenden de stem van de Heer om te luisteren en we hebben bezit genomen van dat wat Jezus zei, tot aan de einde der aarde de evangelie te brengen. En waar nog nooit het gehoord is. Op een zekere dag toen ik jong was, zag ik in de gereformeerde kerk in Hengelo, en dat was een film van de WEC. En in die film daar kwam over Tibet, dat er zo weinig zendelingen waren of helemaal niet. En op die avond sprak God tot mijn hart en zei, je zult nog een keer voor mensen spreken die nooit van Jezus gehoord hebben. En dat heb ik nooit vergeten. En toen ben ik gaan bidden en we mochten door Gods genade ervaren dat we van het een in het andere kwamen. Dat is zo'n heel lange geschiedenis, dat kan vanavond niet. Maar het is wel belangrijk dat we mogen dit zeggen. We hadden geen groot zendinggenootschap achter ons. Maar we hadden de Heer des Oogsters, die was met ons. En we hadden hier een groepje en we hadden daar een groepje. En groepen mensen die zeiden, we bidden. En dan zullen we ook één keer in zoveel tijd een collecte voor jullie houden. We hadden geen garantie, niets, alleen onze garantie was bij de Heer. En dat moet ik eerlijk zeggen, ter ere van hem, dat heeft ons nooit in de steek gelaten. En we mogen echt tot zijn eer zeggen, dat hij ons geleid en gedragen heeft. We hebben het plan om binnenkort een korte levensbeschrijving en ervaringen van ons op papier te zetten. En bidt u ervoor dat de Heer genade schenkt daartoe. En onze zending ervaringen door die tijd heen dat we dat mochten beleven. Maar goed, we willen nog even terug. Het werk is niet van één zendeling en ook niet van een paar zendelingen. Maar het werk is van de gemeente van Jezus Christus hier op aarde. Het zendingwerk is alleen een verlenging van de plaatselijke gemeente. En ja, u zegt misschien dat is moeilijk, maar ik moet altijd denken aan de geschiedenis en ik wil ze niet helemaal lezen om de tijd willen. Thuis kunt u het nalezen in Exodus 17, waar we de geschiedenis vinden, dat Amalek tegen Israël streed en Mozes kreeg de opdracht van de Heer om te strijden. En dan zien wij in deze geschiedenis dat Mozes, Aaron en Hur, die gingen de berg op. En onder in het dal, daar was de strijd. En Amalek, die streed. En bovenop de berg, daar waren de mannen die God gestuurd had om te bidden. En in het dal waren, was het leger. En dan staat er zo mooi dat Mozes, wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Dus Mozes stond met zijn handen omhoog. En wat wil dat zeggen? Later vinden wij in het laatste vers van dat gedeelte, dat hij zegt, de Heer is mijn banier. Wat deed hij in werkelijkheid? Hij hield de banier hoog. Hij wist, deze strijd is de strijd van de levende God. En de banier, die is levend en krachtig. En dan zegt hij nog verder, dat gaan we straks nog met elkaar lezen, het laatste vers van dit gedeelte. Maar als het zwaar werd, toen gebeurde ook de hele dag. Heb je wel eens geprobeerd de handen omhoog te heffen voor een tijd? De Bijbel zegt dat, Paulus zegt in een van zijn brieven, hij wil dat de mannen de handen opheffen omhoog. Heb je dat wel eens langer gedaan? Ja? Die worden al zwaarder. Dat Mozes heeft diezelfde ervaring, want hij was net als wij. Hij was niet anders, zijn lichaam was dat lichaam wat wij ook hadden. Maar wat wil dat zeggen? Het bloed gaat dan uit de handen en die handen worden zwaar. En dan gebeurt het dat zij een steen namen en ze zetten hem erop. En dan staat er en legt er onder hem neer, die steen. En zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen. De een aan de ene en de ander aan de andere. Aan beide zijden dus werd hij gesteund. En dan zie je Mozes daar zitten en die twee mannen houden de handen van Mozes vast, want hij kon het niet meer. Het bloed loopt eruit. Misschien met andere woorden mogen we zeggen, het is een stukje sterven. In het algemeen, als je in de bidstonden komt, in het algemeen zeg ik, zijn er altijd minder mensen als in de openbare samenkomst. Ik heb één keer meegemaakt in een samenkomst waar ik uitgenodigd was, en daar was ik heel interessant, dat zondags was die afgeladen vol. Toen dacht ik, nou, dan wil ik toch eens hier naar de bidstond van die mensen. En dat heb ik wel eens vaker gedaan. En dan soms had je in een samenkomst, waren niet zoveel mensen, maar op de bidstond waren er nog veel minder. Maar in die gemeente waar ik speciaal in mijn hart had, ben ik naartoe gegaan. En toen waren er zeker, ik wil niet zeggen precies de aantal van zondagmorgen, maar het was behoorlijk vol die bidstonden. En men ging bidden. En ik wil dit doorgeven, omdat wij gaan zien, wat voor strijd hebben wij te doen, de strijd des geloofs. Heb je nooit gehad als u naar een bidstond of naar een samenkomst of iets dergelijks wilt, dat juist op dat moment gebeurt er iets in familie, of komt iemand op bezoek, of komt, en dan is het vaak moeilijk dat de gelovige een houding voor God neemt en zegt, nee, vanavond is deze avond, ik heb dit en dit moeten we vasthouden. En ik geloof als we dit gaan begrijpen, Mozes, Aaron en Hur, zij hadden de handen omhoog. En dan staat er zo mooi, en dat, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven, tot zonsondergang, moet je nagaan. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de Heer zei tot Mozes, schrijf dit in gedachtenis in een boek en print het Jozua in. En ik, dat ik in herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heere is mijn banier. Ja, geweldig. Een altaar, want de Heere die was boven het strijdtoneel, als een banier. En hij zeide, de hand op de troon des Heren heeft de strijd tegen Amalek en van geslacht tot geslacht. Wij zien op de troon de handen omhoog. Mozes zag zichzelf voor de troon van God staan. En ik zou dit willen zeggen vanavond, in het gebed als we staan voor Gods aangezicht, als we bidden. Niet alleen de twee mannen die hielpen Mozes. Zo is het misschien ook goed dat wij samen, als er iemand ziet die komt niet op de bidstond, één keer, twee keer niet geweest, neem elkaar herinnerd. Je was niet op de bidstond, hè? Toch is het zo belangrijk. Want de Heer die hoort ons gebed. En dat gaat niet om ons, maar het gaat om hem, om zijn zaak. En dan zien we, de triomf van Israël was groot als de handen naar beneden gingen. Dan was er nederlaag. Gingen ze omhoog, dan was er overwinning. En u zegt, ja, maar het is zo ver weg, de zendelingen. En we weten ook niet van al hun problemen. Maar ik wil vanavond getuigen. Toen we een kort op zendingsveld waren, hebben we een kindje van 8 maanden, heeft de Heer tot zich genomen. En dat was een hele strijd. Dat was niet gemakkelijk. Maar in Landsmeer bij Amsterdam, daar was een zuster. We hadden goed contact met haar, maar toch niet. En dan zegt dat ze ons zo goed kende, in die zin. Maar in die nacht, dat wij dus door de diepe weg gingen, het diep dal, werd zij door de Heer wakker gemaakt. En ze zei de andere dag tot haar familiegenoten, ik weet niet wat er met Guus en Jannie is, maar ik moest uren echt voor hun moeten bidden. En dat is praktijk. En toen hadden we niet zo dat je papieren had om, we kregen die brieven, die waren lang onderweg. En toen hebben we uitgerekend, en later hebben wij haar hier in Nederland ook ontmoet. Maar dat was diezelfde nacht, met de urenverschil, in diezelfde strijd, dat wij daar op strijdveld, op zendingsveld, in de strijd waren. Maar er was hier in Nederland iemand, God kon haar wakker maken en zeggen, bid. Hoeveel te meer voor een bid stond. Amen. Ja. Als we ons zien op visie die uitgaat van een plaatselijke gemeente, zendeling is een stuk leven van jullie zelf. Zo moet je het zien. Het is een verlenging van de arm van de plaatselijke gemeente. Als mensen uitgaan en echt voor de Heere gaan strijden. En de strijd is hard op hard. Want vooral de eerste jaren was niet gemakkelijk. Was niet heel gemakkelijk. Absoluut was moeilijk. En in ons dorp, het was een negerdorp. We waren een tijd lang maar met 6 blanke mensen, de rest was allemaal negers. En de indianen kwamen elk jaar om ook negers aan te schieten en zij schoten weer terug. En dat was altijd strijd. Maar de Heer heeft toen de weg geopend dat wij ook deze indianen konden bereiken. En vandaag ook mensen, en dat vind ik altijd de grootste triomf. Dat als we conferenties noemen we dat, want ja, mensen zeggen zoveel conferenties, want ja, ons gebied is zo groot. Hè? En als u denkt dat onze plaatselijke gemeente Villabella, toen we er kwamen, voor 57 jaar terug, toen was onze plaatselijke gemeente in oppervlakte groter dan Nederland. En dat was ons dorp. We hadden 46.000 vierkante kilometer en Nederland heeft 43.000 vierkante kilometer. En in dat stuk land, daar zitten op het ogenblik zijn kleine stadjes ontstaan, er zijn dorpen ontstaan en dat is ons dorp vandaag, wat dan extra zo voor ons dorp is, is altijd nog 17.000 vierkante kilometer. Dus dat is ons dorp. Maar wat ik wou zeggen, was dit. In ons dorp, daar was de macht der duisternis zo groot. En de Macumba, dat is het laagstaand spiritisme, of laat maar zeggen, zoals hier zeggen ze vaak, voodoo, was erg sterk. Elke avond was er dat zij hun goden aanbaden, laat maar zeggen, en dan ging de trom en ze schreeuwden en ze gingen tekeer. Maar we mochten ervaren de kracht van het evangelie en de kracht van Jezus. Amen. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dat is Van, ja. Maar tot eer van God kunnen we zeggen dat God gaf ons altijd genade en wijsheid om ook daarin wijzer te handelen. Op een nacht werd ik wakker en Jannie maakte me wakker en zei, moest kijken wat hel. Het was, we hadden geen elektrisch licht, we hadden helemaal niks. En we deden een gordijntje aan de kant en op het hek wat eromheen, om het huisje was, daar stonden allemaal kaarsen. En daar hadden ze aangestoken, het was helemaal licht. En bij de poort, daar was een liter jenever met een zwarte dode kip. En daar waren de bezweringen in gedaan. Nou, en ik zag dat, ik zei, nou, laat maar liggen tot morgen, we gaan ojas maar eens rustig slapen. Ja, want de Heer is bij ons. Amen. Kijk, geloof, veel mensen die bidden voor geloof. De Bijbel leert ons niet dat we moeten bidden voor geloof. De Bijbel zegt, door het horen en door het lezen komt geloof. Dat is nodig. Als we lezen dat staat, Jezus zegt, ik ben met u, ook op zijn ver elke dag, dan moeten we dat gaan geloven. En voor ons was het wel in het begin altijd alles wennen. Maar aan de andere kant, je krijgt toch ook ervaring in het kennen van Jezus, in het kennen van de Vader, in het kennen van het Koninkrijk des Heren. En dan krijg je moed om verder te gaan. En dan krijg je zelf lust. En op een zekere avond, toen ik een hond, en die hele nacht, die huilde, want ietsjes verder, daar was de voedoe bezig. En ze sloegen een klein kindje en dat schreeuwde de hele nacht, huilde de hele nacht door. En ik zeg tegen Jannie, morgen ga ik er naartoe. Om daar eens een eind aan te maken, want dat kan toch niet, dat kind kan ook niet zo. Maar de eigenaar van dat hele spiritistische spul was de hoofd van politie. En de officier van het militaire politie, die was, hoe noemen ze dat nou in Nederland? Medium, was medium. En ik ben naar de 's middags naar het politiebureau gegaan. Ik zei tegen de hoofd van politie, ik zeg, kom hier aanklacht indienen. Hij zegt, tegen wie? Ik zeg, tegen u. Tegen mij? Ja, tegen u. Maar die weet goed dat de Braziliaanse wet niet toelaat. En u hebt de hele nacht die kinderen gezegd, ja, maar die duivels die moesten eruit. Ik zei, ja, maar dat is niet dat de weg is. En hij beloofde dan dat het niet weer zou gebeuren. En ze zouden ook uit het dorp, verder buiten het dorp, zouden ze hun bijeenkomsten houden. Op datzelfde moment kwam ook die hoogste militair van de politie. En de hoofd van politie zei, ja, hij wil dat daarmee ophouden. Hij zegt, nou, hij zegt, dan gaan we buiten het dorp. Nou, toen waren we klaar, toen heb ik de Bijbel genomen en gezegd, zo, dan ga ik, dat hiertoe heb ik gesproken als iemand die een vriend is. Ik zeg, maar nu wil ik lezen wat voor jullie, wat God van jullie denkt. En ik had die teksten al voorbereid en ik las het hem voor. En ik weet dat die avond mensen kwamen, stonden naar buiten om op te wachten om samen weer naar de voedoe te gaan. Ze zijn niet gegaan, die avond hebben ze alles afgelast en zijn van toen af aan buiten het dorp gegaan. Maar, wat gebeurde er? We denken vaak dat kan niet, want hier in Nederland, vele gelovigen houden ook, ah, dat kun je niet doen, want stoot je die af en dan stoot je die af. Nou, ik kan zeggen, als wij gaan geloven wat we lezen, en als we het woord, gelezen woord en ook het horend woord, dat we weten, God spreekt. En dat werkt. Het beste, zaad wat gestrooid kan worden, dat is het woord. Dat is altijd. En ik mag u door Gods genade zeggen, 15 jaar later kregen we een bericht van die militaire officier dan die toen die tijd was. En hij had nooit vergeten die dag dat we getoond hadden en dat hij kon schrijven nu, dat hij ook van baas was veranderd. Ja, en weet u, dat is wat nodig is, dat we positief zijn. Positief zijn, dat wil zeggen niet alleen op ons denken, nee, we moeten dan doen wat de Heer zegt. En Paulus zegt, wij zijn gezanten van Gods wegen, ambassadeurs. Wij zijn ambassadeur van Christus. En als wij ook als plaatselijke gemeente achter mensen staan die we uitzenden, dan is het hier een stukje ook hemel op aarde die iemand wegstuurt die meegaat. En we hebben, ze gingen rustig door op een zekere dag toen het werk ging groeien. Toen in één keer hadden ze, en de mensen waren doodsbenauwd, want toen hadden ze bij ons zulke kikkertjes, zulke padden, ongeveer zo groot, hè? En als een kleine kat. En die hadden ze met een dolk vast aan de grond gestoken. En die dolk was nog heel mooi ook. Maar ik mag u zeggen, tot Gods eer, ik heb in Jezus' naam die dolk eruit gehaald en die kikker sprong nog weg. Ik mocht die kikker bevrijden. Ja, kijk, als wij dat zien, en dan mogen we dit ene weten, als we houding nemen tot God, wij moeten leren zaaien. We moeten leren, een ambassadeur kan niet zijn eigen gedachten brengen. Hij is verbonden aan de grondwet. En hij heeft helemaal geen regels zelf in te stellen. En de gelovigen maken vaak de grote fout dat ik denk, ik voel en ik zie. Het is helemaal niet belangrijk wat u denkt en wat u voelt, wat u ziet. Het is belangrijk wat we kunnen zeggen. Er staat geschreven. Dat is het belangrijke. Amen. En ik geloof zeker, als we dat doen, dan kunnen we ook in de bidstonden meer als ooit tevoren met elkaar. En als iemand de armen moe worden, want het is een stukje sterven, als het bloed naar beneden gaat. Maar dat we elkaar helpen. En zeggen, we gaan bidden, we gaan strijden. Want het is nodig op het zendingsveld. En dan doet er niet toe waar. Maar we weten dit ene, als het de Heer erin is, dan gaat het gebeuren. Maar u moet het er neerzetten. Ik wil eindigen, want anders ga ik hier even kijken hoe laat het wordt. Ik heb altijd hier de moeilijkheid, in Brazilië maakt het niet zoveel uit, maar ik heb altijd de moeilijkheid om hier een beetje in kort te praten. Maar weet u, het is zo dat we dit ene mogen zien. De Heer Jezus zegt, de eerste keer, of de enigste keer in de hele Bijbel, spreekt hij van het zuurdegen. De meeste keren is het altijd het negatieve kant. De fariseeërs, hij waarschuwt voor hun leer. Alles wordt vergeleken met zuurdeeg. Maar één plaats is er in de Bijbel. Daar staat dat Jezus zegt, ik vergelijk het zuurdeeg met het koninkrijk van God. En ik wil het even lezen en daarmee wil ik eindigen. Want anders dan gaan we nog veel te ver vanavond. We vinden dat in het Lucas-evangelie. En daar staat dit, ik wil het gauw lezen, vers 20. En wederom sprak hij, waarmee zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk aan een zuurdeeg, welke een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. We zien hier het koninkrijk de Heer, Jezus zegt het zelf, hij vergelijkt het met het zuurdeeg. En wij zouden vandaag zuurdeeg, zullen maar even gewoon gist zeggen. Gist in een potje, daar kun je lang mee bewaren en dat helpt niet. Gist moet in het meel om te werken, anders werkt het niet. En het zuurdeeg, hetzelfde. Dat gaat pas werken als het in het meel verwerkt is. En Jezus zei, deze vrouw had 3 maten meel. En ik weet niet of we misschien kunnen we daar zien, het Joodse volk, die het evangelie en het koninkrijk van de levende Heer gehoord hebben, ook in die dagen en nog horen. En dan ook de Samaritanen en ook de heidenwereld. Maar één ding is waar het zuurdeeg komt en in het meel verwerkt wordt, dan gaat het werken. Het werkt voor zich. De vrouw die deed het in 3 maten meel en het ging werken. Toen we pas in Brazilië waren, daar ging bakker bij ons in het dorp, helemaal niet. En mijn geliefde die moest altijd brood bakken. En in het begin was het niet zo gemakkelijk, maar ze kan ook heerlijk brood bakken wat dat betreft. Maar het was wel eens dat het een beetje hard was, omdat ze niet wist hoe het moest. Ja. En ik zie vaak de gemeente, de plaatselijke gemeente hier in Nederland, eigenlijk, ja, je moet oppassen, want we weten niet wat. Nee, we moeten geloven dat het zuurdeeg is een kracht. En is vergeleken met het koninkrijk van de Heer, het is een kracht Gods tot zaligheid, zegt Paulus. En wanneer dat, we dat gaan mengen, en we gaan het, net als de bakker het doet, het klaarmaken. En het is interessant als je dat stukje, wat op een broodje al gaat lijken, maar het is nog heel, heel laag. Maar plotseling, zonder lawaai, het gaat groeien. En dan zie je in één keer dat het zelfs over de vorm, dat heb ik vaker gezien als het goed is. Maar waarom? Het moet de goede hitte hebben. Het mag niet te heet, het mag niet te koud. En dan gaat dat gist, of laat ik zo maar zeggen, het zuurdeeg, gaat werken. En het belangrijke is dat we zien dat als we het zuurdeeg in onze omgeving gaan verwerken. Ja, als we het opbewaren in onze kast, hebben we er niks aan. En het is ook geen nut. Maar als u hebt hier, we hebben hier Gods woord. Als we samen bidden, hebben we de Heer in zijn genade dicht bij ons door de geest en die werkt. En als we bidden voor mensen, gaat er ook wat gebeuren. Maar het mooiste vind ik altijd met gist, als het erin zit, dan gaat het gebeuren. En dan groeit het en het gaat groter. We hebben wel eens gehad dat het helemaal over de vorm heen ging. En dat is belangrijk dat we dit gaan geloven, dat het gist of het zuurdeeg heeft kracht. En we horen niet, we zien alleen in één keer, hé, het gaat gebeuren. En probeert u het eens met uw kennissen, met uw familieleden die niks nog van het evangelie kennen. Maar vraag de Heer om wijsheid en zeg, Heer, geef me genade dat ik uw woord, uw genade, dat u mij zo kunt gebruiken, dat het gaat opgaat in de harten van deze mensen. En het voordeel is, je kunt er nooit meer uithalen. Het gist kun je nooit weer uithalen. Als het erin zit, het gaat door. En zo vast is het koninkrijk van de Heer. Het is eeuwig. Amen. En als we dan denken wat voor een rijkdom God ons gegeven heeft. En ik kan u zeggen, bij Indianen, bij negers, bij mensen die in de voodoo waren en die overal. Vandaag hebben we mensen die de Heer dienen met blijdschap. Waarom? Omdat Gods genade en het zuurdeeg is binnengedrongen. Amen.